benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen, waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Zo hebben we hele mooie verhalen gehoord over Mexico, Duitsland, Frankrijk, Australië. En er komt deze aflevering weer een heel mooi land bij. En daarover praat ik met Jochem Kuppen van Scalex en Martin Luxemburg, mijn co-host en partner bij impact investeerder Unknown Group. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar
España. Het land van de costa's, de tapas en natuurlijk Julio. De Spanjaarden spreken tegenwoordig best oké Engels. Maar mocht je toch in een onoplosbare spraakverwarring terechtkomen, denk dan nog eens aan deze klassieker.
Manuel,
he's not easy for me to entend.
We're training him, he's from Barcelona.
In Spanje gaat alles lekker relaxed, tranquilo. Smiddags wordt er zelfs helemaal niet gewerkt, want dan is het siesta. Hey, wakker worden. Schuif je guitarra aan de kant, er moet gewerkt worden. Want ondernemen kan ook heel goed met cerveza en paella.
Ja, Jochem, jullie maken exoskeletten die gebruikt worden voor fysiek zwaar werk. Ik dacht dat die dingen eigenlijk alleen maar voor medische toepassingen werden gebruikt.
Ja, dat was tot 10 jaar geleden was dat denk ik ook zo. Daar komt het vandaan, hè. Mensen die niet meer konden lopen, die worden geholpen met verschillende type protheses. Ik denk in 2010 ongeveer zijn door verschillende ontwikkelingen zijn partijen aan de slag gegaan met die technologie en dat in de industrie gaan toepassen. En wij zijn daar een van de bedrijven wereldwijd in die erin geslaagd zijn om een paar producten in de markt te zetten die maken dat dit nu ook voor fabrieksmedewerkers en mensen in de bouw en mensen die in het algemeen fysiek zware beroepen doen, wordt toegepast.
En dat is een soort van rugzak die je omkrijgt?
Ja, we hebben verschillende producten. Dus ik heb er eentje meegenomen vandaag. Die is specifiek voor de schouder. Dat is inderdaad een soort rugzak die je omkrijgt en die je armen als het ware omhoog duwt op het moment dat je boven je macht moet werken. Maar we hebben ook iets voor de rug. Er zijn producten voor de nek, voor je onderarm. Er is van alles beschikbaar om een draagbare ergonomische oplossing te hebben die je ondersteunt bij je werk.
Ik weet niet hoe lang het duurt voordat ik hem aankrijg, maar zou ik hem aanmogen? Dat Martin even aan. Een soort van live voetbalcommentaar kan
geven. Ja. Dus nou, Jelle doet nu zijn koptelefoon af.
Nou, het is natuurlijk belangrijk dat je in je werk snel een pak aan kan doen. Dus we hebben het zo gemaakt dat je het, als het goed is, binnen 10 tot 30 seconden aan kan doen en uit kan doen. Dus we gaan het testen.
Nou, ik ga niet tellen, maar we gaan kijken wat het wordt. Jochem,
Je doet hem aan als
Jelle een beetje. Rugzak. Linkerarm, rechterarm.
Zo. We hebben op het pak hebben we mooie nummertjes opgenomen. Zodat als je niet meer weet hoe je hem aan moet doen, dat je de volgorde kan bepalen. Dus we beginnen bij de heupband.
Ja. Nou, ik zie al dat die heupband.
We hebben een
inhouden met kerstmis. Ja, doe het even inhouden. Ja. Ja.
Als je lekker gegeten hebt, dan kunnen we een iets langere heupband erbij doen.
Kijk, laatste clipje.
Zo, clipje. Dan mogen je armen vooruit.
Eerst zo, de rechterarm zit er nu in. Nu gaan we naar de linkerarm. Laatste bandje eromheen. En volgens mij staat Jelle nu met zijn volledige Scalex aan. Hoe voelt dat, Jelle?
Ik voel me een soort van robocop.
Robocop.
Oh, dit gaat wel makkelijk. Ik heb mijn koptelefoon even opgezet. Dit voelt wel lekker.
Dus wat we eigenlijk altijd zeggen, het is een soort fiets voor de armen. He, dus het helpt je met een paar kilo. Dus we hebben hem volgens mij nu op 3 kilo staan per arm. Nou, dat kan tot 4 kilo. En op het moment dat je armen omhoog doet, vanaf ongeveer 90 graden voor je tot boven je hoofd, geeft het ondersteuning. Het is niet dat je extra kracht per se krijgt, maar het neemt piekbelasting weg in je werkzaamheden.
Het is een beetje alsof je een elektrische fiets, dat principe van die elektrische fiets, dat je een extra ondersteuning krijgt.
Ja, dat zei voor de show. Wij zien het nog als een fiets op dit moment. Ja. Er kan nog een motortje opgeplaatst worden, waardoor het uiteindelijk een elektrische fiets inderdaad wordt.
Het is nu alleen op veer, hè? Dus geen elektriciteit of geen motoren nodig.
Ja, het is op basis van een verensysteem. Dus we hebben een carbon veer die onder spanning wordt gebracht door de beweging van je armen. En het mooie daarin is dat in de fabrieken of op de bouwplaatsen waar deze pakken worden toegepast, ja, het vaak belangrijk is dat dingen gewoon werken. En wat het vaak wordt op het moment dat je een bepaalde technologie toe gaat passen, sensoren of is er een motortje op komt te zitten, nou, dan gaat het sneller kapot. En dit, bijvoorbeeld, het wordt gebruikt door stucadoors in Nederland. Er komt gewoon gips tussen. En het pak blijft het gewoon doen. Een borsteltje eroverheen en de volgende dag kan je weer aan de slag.
Ja, want ik vroeg me al af, wie gebruiken het? Nou, radiopresentatoren denk ik niet dat die zo'n ding elke dag
misschien
gebruiken.
Na vandaag. We gaan testen of het werkt.
Maar stucadoors is echt in de bouw.
Ja, wij zijn
juist handig voor.
Nou, we zijn ooit begonnen. We hebben het pak ontwikkeld met Airbus in Frankrijk, in Toulouse. Daar worden onder andere vliegtuigen geschilderd, kabels getrokken in vliegtuigen, geassembleerd. En daar was vrij veel ziekteverzuim. Daar hebben we het pak in eerste instantie weggezet. We hebben heel veel pakken bij autofabrieken in de wereld. Ik denk dat elke grote autofabriek wel een pak van ons heeft of heeft getest. Daarnaast zijn we verder gaan ontwikkelen voor vliegtuigmaatschappijen. Dus hier op Schiphol bij Transavia, maar ook bij de Amerikaanse Air Force wordt het gebruikt voor het onderhoud. Nou, zo kan ik nog wel doorgaan.
En wat kost het eigenlijk?
Dat varieert. Een beetje afhankelijk van de volumes die besteld worden. Maar de prijzen liggen tussen ongeveer 3.000 tot 4.000 euro per pak.
Dat is wel behoorlijk voor een stucadoor.
Ja, dat hangt er vanaf. Als je het als een kostenpost ziet wel. Maar als je het als een investering ziet in je gezondheid, dan denk ik dat het wel meevalt. Als je een maandje uitvalt, dan maak je die kosten ook volgens mij als personeelslid.
Want hebben jullie dat ook eens met stucadoors besproken? Om dat echt goed inzichtelijk te maken? Wat dat dan de besparing zou kunnen zijn?
Ja, absoluut. Wat je bij stucadoors ziet, de exacte leeftijd weet ik even niet uit mijn hoofd, maar het zit ongeveer tussen 40 en 45 is het percentage uitval bij stucadoors echt gigantisch hoog. Wij zijn daarom ook met een Duits bedrijf, Knauf, een van de grootste gipsproducenten in de wereld, zijn wij eigenlijk een pak gaan ontwikkelen speciaal voor stucadoors. Dat hebben we nu in Nederland uitgezet. Omdat er zoveel uitval is in die leeftijdsgroep. En daar moet iets aan gedaan worden. En het mooie was, toen we het pak lanceerden, toen hadden we het over de prijzen. En de meeste van die stucadoors die werken voor zichzelf. Dus die snappen heel goed wat het betekent op het moment dat ze een maand of twee maanden hun werk niet kunnen doen.
Ja.
En dat zie je ook, de oudere generatie die snapt dat heel goed. De jongere generatie die moet dat nog denk ik wat meer zien we, omdat het preventief is, ja, dat zien ze iets minder. Maar de ouderen die een keer last hebben gehad of een keer uitval hebben gehad,
die snappen
die waarde gelijk.
Ja, dus hier in Nederland snappen ze het. Vervolgens ben je naar het buitenland gegaan, naar Spanje onder meer.
Ja, eigenlijk de hele wereld over. Dus omdat het een heel nieuw product was, werden we overal en nergens uitgenodigd. We hebben in de afgelopen jaren een dealernetwerk opgebouwd in op dit moment volgens mij 24 landen ongeveer waar we zitten. En Spanje is daar een van de landen van waar een van onze grotere dealers zit.
En hoe ging dat daar?
Eigenlijk heel natuurlijk. We hebben die partij ontmoet via een beurs. Dat is een Spaans familiebedrijf. Een van de grotere health en safety bedrijven in Spanje. Die onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen maken en verkopen. En daar hebben we over de jaren een hele goede relatie mee opgebouwd. En zij verkopen onze producten in Spanje, maar ook ze hebben ook activiteiten in Polen, in Zuid-Amerika, in verschillende landen. Dat is enorm leuk samenwerken eigenlijk.
Mooi. Wat was voor jou het grootste verschil tussen Spanje en Nederland? Of voor de meeste mensen die denken, Spanje een beetje een vergelijkbare markt met Nederland, was dat ook zo?
Nee, uiteindelijk niet. Ik denk dat dat in eerste instantie de partij waarmee we samenwerken, dat de mensen waarmee we samenwerken, zijn vrij internationaal.
Ja.
Dus in de eerste gesprekken lijkt alles hetzelfde en lijkt alles, zoals je in elk land, of ook in Nederland aan de slag gaat, hetzelfde. Alleen op het moment dat je wat verder in het gesprek komt, merk je toch wel dat om dingen vooruit te bewegen, ja, bepaalde aspecten gewoon een stuk belangrijker zijn. En het zijn de clichés, maar ja, je komt ze wel weer tegen. Hè. Als het gaat over in Spanje bijvoorbeeld, echt wel uitgebreid de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Niet alleen zakelijk, maar ook gewoon in dit geval echt een familiebedrijf. Om ook echt te weten hoe de familie erin zit, te begrijpen hoe de familiestructuur is, daar interesse in te tonen. Tijd nemen om met elkaar te gaan eten. Het klinkt heel simpel, maar...
Nee, maar je hebt je wel goed verdiept als ik het zo hoor.
Nou ja, ik denk de eerste keer niet. De eerste keer liepen we er gewoon als blonde Hollanders lekker in. En wilden we alles snel doen en snel voor elkaar krijgen. Maar je leert toch dat uiteindelijk niet werkt. En ondanks dat je het uit de boekjes misschien wel kent... Moet je toch ervaren wat het echt betekent.
En ook...
Ik hoorde net in de intro even de siesta.
Ja?
Ja, misschien vervelend dat je 's middags even niet kan bellen, maar... Ja, je kan ze 's avonds wel weer altijd bellen. Dus na 6 uur, 7 uur, 8 uur gewoon de telefoon oppikken. Ja,
en dan nemen ze ook op.
Ja, tuurlijk. Ja, ja. Als de relatie goed is wel. Als je genoeg tijd aan het eten hebt besteed, dan doen ze dat.
En hoe is jouw Spaans?
Slecht.
Ja. Zei die heel snel.
Ja, ja, dus dat is, we werken ook onder andere in Frankrijk veel, in Spanje. Een van de dingen die we allemaal weten is dat als je daar de taal goed beheerst, dat het... een enorm voordeel is. Dus dat is nog een dingetje op de agenda om te gaan oefenen. Ik moet misschien naar de nonnen toe.
Ja. Ja, Jochem, jullie zijn een groeiend bedrijf. Je hebt, wat je zegt, in 24 landen. Hoe ga je nou om in al die landen te proberen om te kijken van... wat is nou de beste manier om zo'n dealer of zo'n partner aan te sluiten?
Ja. Wat voor ons belangrijk is, wij leveren onze producten vaak aan hele grote klanten. Dus ik zei al Airbus, maar bijvoorbeeld Ford, Toyota, die werken allemaal in meerdere landen. En die vinden belangrijk dat ze op één locatie worden product gekocht en getest. Maar daarna willen ze het uitrollen in meerdere fabrieken. Dat kun je zelf allemaal als start scale-up proberen te ontwikkelen en op te zetten. Alleen, ja, wij zien gewoon dat er vaak al lokale partners zijn die al met deze partijen werken. En door slim gebruik te maken van die netwerken, kunnen we wereldwijd leveren. En kunnen we misschien ook net iets makkelijker omgaan met cultuurverschillen of dingen die er spelen in die landen. En hoef je dat niet zelf altijd te doen.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen, maar dit keer met hulpmiddelen. Want Jochem Kuppen verkoopt de exoskeletten die ondersteunen bij zwaar werk. En ervoor zorgen dat ik hier een beetje kan gaan klussen in de studio. Jochem, je hebt ook klanten die in verschillende landen zitten. Werkt het dan ook in elk land anders of maak je één afspraak met elke klant?
Verschil per bedrijf. Met de automerken zien we dat met Airbus misschien makkelijker... Die heeft het behoorlijk gestandardiseerd in alle landen.
Mm-hmm.
Ze hebben één inkoopproces en één proces voor de verschillende fabrieken waarin we het uitrollen. Maar Knauf, waarmee we werken, is het echt per land georganiseerd. Elk land heeft een eigen winst- en verliesrekening waar ze verantwoordelijk voor zijn. Eigen cultuurdirecteur die er een plasje over wil doen. Dus daar moeten we heel erg per land de boel organiseren. En bij Airbus is het één afdeling en dan zo goed mogelijk op één manier uitrollen.
Kijk even naar mijn co-host. Klinkt dat goed? Jij bent toch mijn controle hier in deze uitzending.
Ja, ja, klinkt goed. Ja. Nee, ik vind het vooral interessant. Omdat dat verschil wat je aangeeft. Hè, dus met een Airbus is het bijna van... je werkt met Airbus samen. Dan maakt het eigenlijk niet uit welk land je nou... naar welk land je toe gaat. Terwijl bijvoorbeeld bij een Knauf of bij een andere partij... maakt het wel heel erg uit. Maken jullie nou ook onderscheid tussen dat je zegt... we zouden toch liever met die klant of met die klant willen werken? Want ja, misschien is een Airbus makkelijker om op te schalen.
Dat proberen we wel. We zijn ook wel opportunisten. Dus zeker op het begin pakten we alles beet, wilden we overal op af. We zijn wel steeds meer bezig om te kijken van welk bedrijf heeft de meeste potentie. En waar kunnen we dat op de snelste en de beste manier voor elkaar krijgen. Of dat helemaal perfect lukt, weet ik niet. Maar we hebben het daar wel continu over om die inschatting te maken. Bij Airbus een voorbeeld te geven. Die hebben een soort wereldwijde service portal via waar producten gekocht kunnen worden door vliegtuigmaatschappijen. Wij stoppen heel veel tijd om daar goed in te komen. Zodat eigenlijk een soort vermenigvuldiger ontstaat op het moment dat goed geregeld is. Dat we in al die landen uitgerold kunnen worden.
Want hoe moeilijk is dat nou? Want jullie zijn, wat we net al zeiden, een groeiend bedrijf. Ja, je moet wel met zo'n hele grote bedrijf hebben. Een corporate bijna, dat is Airbus, werken. Hoe gaat dat? Is dat moeilijk?
Ja, dat kan wel frustrerend en tijdrovend zijn. Aan de andere kant denk ik dat je het doel ook wel voor ogen houdt. Wat je wil bereiken. En dan kan iets een jaar duren. Maar als het eenmaal gaat draaien, dan kan het ook heel groot worden. En ik denk dat je Wij proberen in ieder geval continu elkaar scherp te houden op dat het geval is. Of dat altijd helemaal lukt. En natuurlijk schelden we ook wel eens op die bedrijven dat het allemaal sneller moet gaan. Maar het is ook wel belangrijk om te begrijpen dat het binnen die bedrijven gewoon zo werkt.
Ja, maar dan heb je natuurlijk wel te maken met toch wel verschillen. Bijvoorbeeld Airbus, Frans. Heb je een Franse tak, je hebt ook te maken met een Duitse tak. Werk je dan, durf je dat te zeggen bijvoorbeeld, werk je dan liever met de Duitse tak dan met een Franse tak? Of?
Ja, dan ga je Duitsland en Frankrijk tegen elkaar uitspelen. Ik vind het vaak wel afhankelijk van de mensen die er zitten. Meer dan uit welk land ze komen. Maar als ik toch iets moet zeggen over de verschillen tussen landen. Vind ik persoonlijk ben ik meer van de Spanjaarden. Vind ik op een of andere manier dichter bij Nederlanders liggen. In wat ze leuk vinden aan grapjes. In wat ze leuk vinden aan dingen ook buiten het werk. Wat toch wel belangrijk is.
Ja.
Fransen zijn toch wel vrij nationalistisch ingesteld. Die vinden Fransen heel erg belangrijk. Duitsers zijn toch wel heel, nogmaals, het is een cliché, maar heel groen liggen in alles wat ze opzetten.
Daar kan je geen grapjes mee maken.
Niet te veel, nee, inderdaad. En Spanjaarden kan dat iets meer. Maar Spanjaarden staan ook meer open voor technologie uit het buitenland. En dat is voor ons natuurlijk interessant. Ze vinden technologie uit het buitenland vaak toch nog net wat interessanter dan wat er uit Spanje zelf komt.
Ja.
Want is dat dan anders in Frankrijk?
Ja, die zijn een stuk meer trots op Franse producten, op hun eigen producten. En dat merk je wel als je in een verkooptraject zit en je concurreert tegen een Frans bedrijf, dat meespeelt. Absoluut.
Ja, want ik stelde ook die vraag, omdat we de afgelopen maanden hebben het vaker gehad over Frankrijk, vorige week nog. Ja. En toen kwam weer naar voren dat Frankrijk zo'n moeilijk land was. Dat is echt 3, 4, nu 5 keer al naar voren gekomen. Toch opvallend, hè, dat zo'n lastig land is om te ondernemen.
Ja, echt wel. Ja. Het zal toch iets te doen hebben met hoe het bij ons past als Nederlanders. En dat ik denk dat ook wel vaak heel erg te doen heeft met humor en toch wel wat dieper liggende waarden die spelen in een samenleving. En die trots, dat hele nationalistische, dat hebben wij Nederlanders denk ik een stuk minder. En daar ageren we volgens mij ook op als we dat in een bepaalde cultuur zien. En of dat dan gaat over of ze heel trots zijn op hun eigen producten of de taal die ze spreken, ja, dat weet ik niet.
Dat is toch grappig, Martin, want vaak komen Duitsland natuurlijk, dat is onze belangrijkste exportpartner, maar Frankrijk komt ook naar voren. Spanje hoor je niet zo heel vaak.
Nee, dat is ook wel interessant ook, dat je uiteindelijk in staat bent om in zo'n land dus een netwerk een dealernetwerk op te kunnen zetten om daar te verkopen. Want bijvoorbeeld Portugal, dat is bijvoorbeeld ook nog zo'n land. Is dat nog iets wat, dat hoor ik ook vaak, dat dicht ligt bij de cultuur, de Nederlandse cultuur, vanuit een beetje de onderliggende waarden, wat je ook aangeeft?
Doen we zelf, leveren we alleen aan de Volkswagen fabriek. Dat doen we zelf niet super actief heel veel, dus kan ik ook weinig over zeggen als ik heel eerlijk ben. En het meeste sturen we ook weer aan vanuit Spanje, vanuit de dealer in Spanje. Dus dat zou ik niet weten eigenlijk.
En het verschil, dat vond ik wel interessant. Het verschil in, jij gaf ook aan van mensen in Spanje zijn open voor, meer open voor innovatie. Als je nou kijkt naar en al die landen waar jullie actief zijn, zit daar nog een heel groot verschil in? Dus dat je meer moeite moet doen?
Ja, absoluut. Sommige landen zijn echt wel een stuk meer risicoavers. Maar ook als het gaat over, wij maken toch wel technologie waar je iets plaatst op het menselijk lichaam. En in sommige landen is de regelgeving daaromheen een stuk strenger. Staan mensen veel meer open om gadgets te dragen. We verkopen tegenwoordig opeens meer pakken in China. En wij dachten altijd van wordt de gezondheid van een fabrieksmedewerker minder belangrijk gevonden. Maar de openheid bij die medewerkers om dit soort pakken aan te doen is, en als de baas zegt dat ze moeten doen, ja, dat helpt wel mee om dit aan de man te krijgen.
Is China het Valhalla om daar door te breken?
Valhalla weet ik niet, maar
het is wel een lekker grote markt.
De grote is toch wel interessant, ja.
Ja, ja. Veel fabrieken.
Veel fabrieken.
Veel mensen die jouw pak aan kunnen.
Ja, we zijn begonnen in de Volvo-fabriek. Dat is toch weer een Europees merk van...
maar eigenaar van Geely, Chinese eigenaar.
Ja, ja. Dus daarom zijn ze daar begonnen. Maar tot nu toe zien we ons pak wordt voornamelijk daar in Europese bedrijven die in China gevestigd zijn of ex-Europese bedrijven, als je het over Volvo hebt, die daar zitten. Daar wordt ons pak gebruikt.
Wat zijn nog de plannen? Ik haat het altijd om te vragen, waar sta je over 10 jaar? Dat ga ik niet doen. Maar wat zijn nog de plannen? Wil je nog meer markt in Spanje? Of wil je bijvoorbeeld naar China?
Nou, ik denk, voordat we heel veel landen doen, vinden wij het echt wel belangrijk. Ik denk dat, dat zie je ook nu. Er is echt wel een probleem in Nederland, maar ook wereldwijd, als het gaat over personeelstekorten, over mensen gezond houden in hun werkzaamheden en om en mensen uit bepaalde beroepen te trekken die gewoon echt ongezond zijn, zoals wij het zien. En wij zien het wel als ons eerste doel om ons pak zoveel mogelijk bij zoveel mogelijk gebruikers te krijgen. En of dat dan in één land is of in 10, 20 verschillende landen, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Dus dat is stap 1. En daarna gaan we vlaggetjes planten. Dus dan willen we gewoon in elk land in de wereld een pak in een fabriek zien.
Elk land wil jij gaan veroveren.
Ja, je moet toch een beetje ambitie hebben.
Ja, heel goed.
Ja.
Hey, voor tot slot, dan echt de laatste, tenzij jij nog een vraag hebt, Martin.
Nou, ik was ook wel benieuwd van, dat pak is wel, het is toch een beetje heel anders. Hè? Mensen moeten zo'n pak aan. Je moet mensen misschien daar ook nog een beetje in vormen van, dat is belangrijk. Hoe gaat dat? Het is echt wel een innovatief product. Kost dat heel veel moeite? Of moet je gewoon een paar frontrunners hebben die jou helpen om, om het aan de man te krijgen?
Nou, ik denk dat laatste zeker. In de basis wil als je naar bouwvakkers kijkt, je wil gewoon in je blote buik in de zon op de steiger staan.
Nou,
je wil gewoon geen extra hulpmiddelen hebben. Dat is helemaal niet cool. Dat snappen wij ook wel. Alleen er zijn meer producten die niet cool zijn. De bouwhelm of een fietshelm. Maar uiteindelijk hebben die een doel. En dit pak ook. En dat is gewoon zorgen dat jij gezond blijft. En dat je lang je werk kan blijven doen. En dat aan de ene kant uitleggen is belangrijk. Dus we steken daar veel tijd in. Maar ook inzichtelijk maken. Hè. Dus we werken bijvoorbeeld met sensoren om aan te tonen wat de impact op het lichaam is. Wat je op het laatste zei, die frontrunners. Dus de ambassadeurs die het pak aandoen. En die er super enthousiast over zijn. Ja, om die op de voorgrond te zetten. En dat verhaal voor ons te laten vertellen. Dat is hoog over waar wij mee bezig zijn.
Dankjewel. Dit was Wereldveroveraars met een beetje ondersteuning van een exoskelet. Ik moet nog even een robbertje vechten met Martin. Kijken wie hem mee in huis neemt.
Sowieso ik.
Oké.
3000 euro, mannen.
Ik dank mijn gasten Jochem Kuppen van Scalex en Martin Luxemburg, mijn co-host en in zijn vrije tijd partner bij impact investeerder Unknown Group. Tot volgende week. Dan gaan we weer een nieuw land veroveren. Dan zijn we in Californië.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.